Goedemorgen, ook van mijn kant. Fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn. Ik moet tot mijn genoegen constateren dat de gemeente ook niet alleen in de diepte groeit, maar ook in omvang. En dat is denk ik alleen maar ook een bemoediging voor ons allemaal. Dat de Heer zo werkt door zijn woord en door zijn geest. Mensen trekt tot hem en tot elkaar. En dat we ook geroepen zijn om zo gemeenten met elkaar te vormen. Nou, vanmorgen staan we stil bij een bekende psalm. En dat is altijd gevaarlijk. Want ja, hij is zo overbekend natuurlijk. Maar, nochtans wil ik gaan proberen om vanmorgen vanuit deze psalm toch dingen nog naar voren te brengen die hopelijk voor u nieuw zijn. En anders, ja, herhaling, dat is de kracht van de reclame, zeggen ze wel eens. Dus wat dat betreft kun je nooit te veel dingen opnieuw naar voren brengen. Wij gaan lezen uit Psalm 23. Daar staat boven: de Heere is mijn herder. En dat is een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtkens naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Tot zover deze psalm. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zei het al. Psalm 23 is een van de bekendste, misschien wel de bekendste, maar in ieder geval ook de meest geliefde psalmen in de Bijbel. Het is een psalm voor alle mensen. Van alle leeftijden, van alle rangen en standen. En er wordt veel gelezen en gezongen bij bruiloften, begrafenissen en momenten waarop mensen kracht, bemoediging en troost zoeken. En ik denk dat deze psalm zo menigeen na aan het hart ligt vanwege de eenvoudige taalgebruik en van het aansprekende beeld van een herder met zijn schapen. En niet voor niets staat Psalm 23 daarom bekend als de herderspsalm. Het is een kort psalm van slechts 6 versen, bestaande uit 2 gedeelten. Het eerste en het grootste gedeelte gaat over de Heere als de herder. Het tweede en kleinste deel van de psalm gaat over de Heere als de gastheer. Nou, is er nog wel enige discussie over de vraag of in deze psalm niet sprake zou zijn van één onderwerp, namelijk de Heere als de koning. Maar voor de uitleg is dat niet zo erg relevant. En daarom wil ik vanmorgen met u nadenken over deze psalm aan de hand van 2 punten. De eerste is de Heere is de herder die voorziet en die leidt. En de tweede is de Heere is de gastheer die nodigt en verzadigd. En David begint dan deze psalm in vers 1 met een statement van vertrouwen en grote zekerheid dat God zijn herder is die hem leidt en voorziet. Vers 1 zegt: de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En met deze vergelijking, met deze metafoor, bepaalt David ons meteen bij de verhouding tussen God als de schepper en de mens als zijn schaap. God is de herder en de mens is zijn schaap. En dat beeld is op zichzelf nu helemaal niet zo vreemd. Want de Bijbel spreekt wel meer over God als de herder en de mensen als zijn schapen. In het bijzonder zelfs als het gaat over zijn volk Israël. Ik heb het een keer opgezocht, maar in Ezekiel 34, vers 11 en 12, daar staat: want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Het is een geweldig mooi vers dat heel goed laat zien hoe God als een herder wil zorgen voor zijn volk Israël. En dan moet u weten dat dat gedeelte juist gaat over het feit dat de koning en de priesters, de leiders van het volk toen hele slechte herders waren. En God zegt, nou, als jullie zulke slechte herders zijn, dan zal ik zelf de herder zijn die op zoek gaat naar mijn schapen en ze gaan verzorgen zoals het betaamt. Het is ook niet voor niets dat de koningen van Israël de herders van hun volk werden genoemd. Het was immers ook hun taak en verantwoordelijkheid om het volk te leiden en te beschermen. En daarom zag ook koning David zichzelf als de herder van het volk Israël. En hij kon het weten, want hij was als jongen gewend om schaapherder te zijn van de kudde van zijn vader. Overigens, de omschrijving die God hier voor zichzelf gebruikt in Ezechiël 34, die is best wel bijzonder. Want God vergelijkt zich dus met een herder. Ja, en het werk van een herder werd in die tijd als erg minderwaardig gezien. Het was het laagste van het laagste. Het was niet bepaald een voorrecht om schapen te mogen hoeden. Dat God zichzelf dus vergelijkt met een herder laat zien dat hij zich niet te groot voelde om zich te verlagen tot het minderwaardige werk van een herder. Om hulpbehoevende schapen, mensen zoals wij, te willen dienen. Om voor hen te zorgen en hen te leiden en te beschermen op hun levensweg. Aan de andere kant, wat vinden wij ervan dat David ons vergelijkt met schapen? Het is niet bepaald een ego-strelende vergelijking, toch? Immers, schapen staan niet bekend als de slimste dieren. Ze zijn nogal timide, onnozel en zo niet dom. En bovendien, ze zijn hulpeloos, kwetsbaar en weerloos. Schapen die op hun rug in een greppel vallen, die komen daar zonder hulp van de herder niet uit. En ze kunnen zichzelf ook niet verdedigen als ze worden aangevallen door roofdieren, maar laten zich lijdzaam afslachten. En vraag dat maar aan de boeren, ik kom van de Veluwe, waarvan die tientallen schapen zijn gedood door wolven. En daarbij komt trouwens dat schapen niet zelfstandig voedsel en water kunnen zoeken. Philip Keller, zelf ooit schaapherder, schreef eens een boekje over Psalm 23. En daarin schreef hij dat schapen meer aandacht, meer toewijding en meer zorg nodig hebben dan welk ander vee dan ook. Schapen, zegt hij, blijven net zo lang op dezelfde plaats grazen totdat er geen grassprietje meer over is. Hij zegt, het zijn gewoonte dieren die als ze aan hun lot worden overgelaten, gedoemd zijn om te sterven. En daarom hebben ze een herder nodig die voor hen zorgt, hen beschermt en leidt naar plaatsen waar voedsel en water is. Ja, voor mensen zoals wij, die graag zelfredzaam zijn en niet afhankelijk willen zijn van de hulp van anderen, is het bepaald dus niet vleiend om met schapen te worden vergeleken. Ja, veel liever zouden wij hebben gezien dat David hier het beeld had gebruikt van een machtige leeuw of een sterke beer of een slimme vos. Zo'n beeld is toch veel aantrekkelijker dan dat van een dom, hulpeloos en kwetsbaar schaap, toch? Maar ik denk dat juist vanwege zijn kwetsbaarheid en onvermogen om zichzelf te kunnen redden, dat het beeld van een schaap wel heel toepasselijk is voor ons. Want evenals schapen hebben ook wij een herder nodig. Iemand die ons leidt en die voorziet in onze behoeften. Een herder die ons kent bij onze naam en die wij kunnen herkennen aan zijn stem en volledig kunnen vertrouwen. Met wie we een speciale band, een persoonlijke relatie hebben gekregen. Want laten we hierbij wel bedenken dat het leven van een herder in die tijd bepaald niet gemakkelijk en idyllisch was. Nee, helemaal niet. Het leven van een herder was hard, was ruig, was gevaarlijk. Om dus herder te zijn, moest je dus wel echt hard hebben voor je schapen. Alles voor hen over hebben. je van alles willen ontzeggen ter wille van de kudde. En voor de schapen was het dus van levensbelang om te weten wie hun herder was. Ze waren immers volledig afhankelijk van hem, van zijn zorgzame leiding en bescherming. De schapen hoefden niet te weten waarheen ze gingen. Ze hoefden maar één ding te weten. Dat is wie en waar hun herder was. Ik denk dat het ook voor ons belangrijk is om te weten wie en waar onze herder is. En door de prediking van het evangelie kunnen we en mogen we weten dat Jezus Christus onze herder wil zijn. Onze leidsman ten leven. Naar wiens roepstem wij moeten willen luisteren. Want dat is een zaak van leven en dood. Het is van levensbelang dat elk mens de Heer Jezus als herder leert kennen en volgen. Hij is de goede herder die naar zijn schapen omziet. Het is geen huurling die het alleen maar doet voor zijn geld, maar een herder die echt hart heeft voor zijn schapen. Die erop uit is om hen het allerbeste te geven wat voor hun algehele welzijn nodig is. En daarom zelfs bereid is geweest om zijn leven voor ons in te zetten. Het is de Heer Jezus zelf die zei in Johannes 10, vers 11 tot en met 15. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, die ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. Omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Maar ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Om de Heer Jezus Christus als onze goede herder te kunnen kennen, zullen we dus eerst en vooral moeten willen erkennen dat we hem echt nodig hebben. Daarmee moeten we echt eerst beginnen. Charles Haddon Spurgeon zei het een keer zo. Voordat iemand werkelijk kan belijden, de Heer is mijn herder, moet hij eerst willen inzien dat hij de natuur heeft van een schaap. Zijn domheid, zijn afhankelijkheid en zijn eigen wijsheid. En ik denk, als we het zo bekijken, dan is het eigenlijk helemaal niet erg dat je mag worden vergeleken met een schaap. En spreekt deze psalm juist nog daarom meer tot onze verbeelding, als we ons ervan bewust worden dat de Heer überhaupt onze herder wil zijn. Omdat hij weet dat wij als hulpbehoevende schapen, mensen, niet zonder zijn leiding kunnen in dit leven. Nou, David beschouwt zichzelf als zo'n hulpbehoevend schaap, dat niet zonder de zorg, de leiding en bescherming van de hemelse herder kan. En daarom wil hij een krachtig, publiekelijk getuigenis, zo u wilt, persoonlijke belijdenis afleggen. Hij zegt, de Heere is mijn herder. En alle nadruk in het Hebreeuws ligt daarbij niet op mijn herder, maar op de Heere. De Heere is mijn herder, zegt David. Niemand anders leidt zijn leven, alleen God. En bovendien drukt David zich hier in het Hebreeuws zo uit dat wat hij zegt, dat geldt voor het verleden, het heden en de toekomst. God was, is en blijft zijn herder. Dat zal niet veranderen, want de eeuwige God verandert niet. En daarbij gebruikt David ook de verbondsnaam Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Een naam die spreekt van de onmetelijke grootheid van de eeuwige, machtige en onveranderlijke God. Dat David zich zo over God uitspreekt, dat is heel opmerkelijk. Want de Israëlieten waren helemaal niet gewend om over hun God zich uit te laten. Laat staan hem bij zijn persoonlijke naam Yahweh te mogen noemen. Yahweh, de verbondsgod, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was een God waar je niet zomaar vertrouwelijk mee mocht omgaan. Maar David doet dit hier wel. Want hij heeft die God van Israël leren kennen als zijn herder. op wie hij met een gerust hart kan vertrouwen. Zodat het hem aan niets ontbreekt in zijn leven. Het laat zien dat er dus een persoonlijke band, een intieme relatie is ontstaan tussen God en David. Hebben wij ook zo'n persoonlijke relatie met de Heere? Kunnen wij het David nazeggen? De Heere is mijn herder. Weten we dat hij voor ons zorgt en door zijn woord en de geest leiding geeft aan ons leven? Vertrouwen onszelf aan hem toe? En als je die persoonlijke relatie nog niet hebt, wil je dan door deze herder laten vinden? Want hij is op zoek naar jou om je bij zijn kudde te halen. God wil maar al te graag dat je hem als jouw herder leert kennen. Hij, de herder van het volk Israël, wil ook een herder zijn van elke mens, van elk mens die zich vrijwillig stelt onder zijn leiding, zorg en bescherming. De schepper van hemel en aarde, die ja, soms zo ver af lijkt, is juist in zijn Zoon Jezus Christus heel dichtbij gekomen om een zorgende God te zijn voor iedereen. En als je hem dan zo hebt leren kennen, ja, dan kun je met recht zeggen, nu heb ik alles. Nu is mijn leven compleet. Of zoals David schrijft, mij ontbreekt niets. Maar je mag ook vertalen, mij zal niets ontbreken. De New International Version vertaalt het met I shall not be in want. Ik zal niet behoeftig zijn. David weet, ik kom niets tekort en ik zal niets tekort komen. God zal in al mijn noden voorzien. Dus neem ik mij dus voor om niets meer te wensen dan dat God mij zal willen geven. David wil op deze manier zeggen dat hij volledig op de Heere wil vertrouwen, zoals hulpeloze en kwetsbare schapen op een herder, zodat hij niets zal missen wat hij echt nodig heeft. En die bewustwording heeft elk mens nodig, zeker vandaag de dag. Want ja, de wereld praat ons vrijwel dagelijks aan via radio, televisie en sociale media. Ja, dat ons leven nog niet perfect is. Ja, dat er altijd wel iets zal ontbreken. Dat we iets tekort komen. Zodat we nooit echt tevreden kunnen zijn met onszelf en met onze levensomstandigheden. Maar de Bijbel leert, en in het bijzonder in deze psalm van David, dat echte tevredenheid mogelijk wordt als we tot rust komen bij God. Als we ons leven aan onze hemelse herder hebben overgegeven, dan mogen we erop vertrouwen dat het ons aan niets zal ontbreken. Kanttekening, het is daarmee niet gezegd dat het ons altijd voor de wind zal gaan. Dat er nooit een tijd van gebrek aanbreekt. Nee, de Bijbel leert ons geen welvaartsevangelie. Ook het leven van een christen, een volwaardig kind van God, kent tijden van tegenspoed. Misschien ontbreekt het je nu wel aan blijdschap door je zwakke gezondheid. Heb je zorgen over je huwelijk, over je gezin? Of heb je het zwaar op je werk, op school of zelfs hier in de kerk? En toch mag je dan ook met David uitroepen, mij ontbreekt niets. En het zal mij aan niets ontbreken. Want ik weet mij altijd verzekerd van de zorg en leiding van mijn hemelse herder. Alles staat of valt ten diepste met Gods aanwezigheid in je leven. En daarvan moet je altijd en overal goed van bewust zijn. En niet onbelangrijk, daar moet je je ook naar willen gedragen. David vertrouwt erop dat God als herder alles doet wat hij als schaap nodig heeft. Vers 2 en 3a zeggen, hij doet mij nederleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Gods hulp en leiding in het leven van David is prachtig te zien in het karakteristieke beeld van schapen die rustig liggen in een landschap vol groen sappig gras, met vlak in de buurt een heldere beek met koel en verfrissend water. Ja, Zo'n landschap zou je niet snel in Israël vinden hoor. Het land is vooral in de hete zomermaanden gorddroog. En de bodem rotsachtig, waarop niet of nauwelijks gras groeit. Waterbronnen zijn er weinig en bevatten soms geen water. Dat betekent dus dat herders heel precies moesten weten waar zich de weidegronden en de waterbronnen bevonden. Om hun schapen te kunnen voorzien wat ze nodig hadden. Ze moesten daarom hun kudde vaak over grote afstanden leiden naar andere grasvelden en drinkplaatsen. Dat brengt ons bij de vraag dan hoe God als herder zijn schaap David hierin leidt. Wel zegt David in vers 2, hij leidt mij zachtjes. God gaat niet ruw met hem om, gaat niet hardhandig te werk. Nee, hij doet al wat mogelijk is, wat goed is voor David. Wat voor zijn bestwil is. Zo handelt God dus ook met ons als zijn schapen. Hij leidt ons met een zachte, maar toch ook beslissende hand. Want hij heeft het beste met ons voor. Hij zoekt voor ons de grazige weiden en stille wateren. En dat is een beeld van rust, van overvloed, van vrede, veiligheid. David wil hiermee duidelijk maken dat God dus niet krenterig is voor ons als zijn schapen. Maar dat hij royaal als een koning wil geven wat nodig is om staande te blijven in dit leven. Jezus zei, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10, vers 10b. Als we God als herder hebben leren kennen, dan kunnen we zeggen, dan hebben we meer dan genoeg. Dan leren we te rusten in hem. Dan laten we ons niet langer als een kudde schapen opjagen door wat de wereld ons te bieden heeft aan geld, aan macht, aan status. Nee, dan geven we ons met een gerust hart en vol geloofsvertrouwen over aan Gods liefdevolle zorg. Want Gods aanwezigheid in je leven, zegt David, ja, dat verkwikt mijn ziel. Het Hebreeuwse woord voor ziel duidt op de totale mens. God verkwikt, dat is verzorgd, herstelt, verfrist de gehele mens. Hij is de bron bij wie iedereen zich mag verkwikken en verfrissen. Geen alcohol, geen drugs, seks of iets anders kan dat bewerken. Alleen God kan dat. Zonder hem is er geen leven mogelijk zoals hij het heeft bedoeld. Alleen als we tot rust komen bij God, zullen we ons waarachtig herboren voelen. En gaan ervaren wat het echte leven is. Nou, om dat echte leven met hem te kunnen ervaren, zegt David, wil God ons leiden, vers 3b, in het spoor van de gerechtigheid. En dat beeld toont ons de herder die de schapen leidt over rechte, gebaande wegen. En dat is ook zijn taak, immers. Een betrouwbare gids zijn die voorop gaat, voor zijn schapen uitgaat. Die zijn kudde brengt op de plaats van bestemming. Het beste gras en het koelste water dat er is. En hij put zijn schapen daarbij niet nodeloos uit door omwegen te maken. Maar hij brengt ze direct waar ze moeten zijn. En als ze onderweg mochten afdwalen, dan brengt hij ze weer veilig terug op de rechte weg. Zo ook leidt God ons in het spoor van de gerechtigheid. Hij dirigeert ons naar de rechte weg. Dat is de enige juiste weg, gebaand door zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Op die weg is de Heere inderdaad je herder. De goede herder die de schapen opspoort, die zijn afgedwaald van God de Vader. En ze weer terugbrengt bij de kudde, waar ze veilig zijn. En alles ontvangen wat ze nodig hebben. Het spoor van de gerechtigheid wijst dus bovenal op een manier van leven, een levensstijl die aan Gods verwachtingen beantwoordt. En daarbij worden we niet aan onszelf overgelaten, aan ons lot overgelaten, maar worden door God zelf begeleid om het juiste levenspad te brengen dat ons brengt op onze plaats van bestemming. En dat is het vaderhuis met de vele woningen immers. Ooit zei kerkvader Augustinus, Hij die zelf ons thuis is, maakt zich tot de weg tot dat thuis. Dat wil zeggen, God is ons ware thuis. Bij hem komen we pas echt thuis. En daartoe baande God zelf de weg voor ons naar zijn huis. Dat deed hij door Jezus Christus, de enige weg naar dat vaderhuis. Kijk, vaak beseffen wij het niet. Als we soms afdwalen en eigen wegen kiezen. Als we de dwaalwegen volgen van drugs, alcohol, valse religie of wat dan ook. Maar zulke kronkelende wegen brengen ons geen stap dichter bij God. Nee, ze putten ons alleen maar nodeloos uit. En daarbij doen we onszelf enorm tekort. Want we missen de vreugde en de voldoening van Gods zorgzame leven, leiding in ons leven. Iemand zei, het is zo, het is beter je wegen door God te laten leiden dan je dwaalwegen door hem te laten corrigeren. En ik denk, dat is echt waar. Dat is zo'n waarheid. Het is beter je wegen door God te laten leiden dan je dwaalwegen door hem te laten corrigeren. God biedt ons in Jezus Christus de enige waarachtige weg naar het eeuwig leven aan. Waarom? Ja, niet omdat wij het verdienen. Of dat we er enig recht op zouden hebben. Nee, hij doet dit, vers 3c, om zijn naams wil. Omdat de naam van God als herder voor zondige mensen ermee gemoeid is. God is hieraan gebonden door zijn naam. Vanwege zijn reputatie, zou je kunnen zeggen. Kijk, in de Joodse cultuur zegt een naam alles over iemands afkomst en karakter. En daarmee ook over iemands reputatie. Jezelf naam maken is jezelf dus een goede reputatie bezorgen. Daarentegen, als iemand naamloos is, ja, dan betekent hij niets. Dan is hij onbeduidend, nietszeggend. God heeft zichzelf naam gemaakt toen hij naar zijn volk omzag. Hij maakte zijn naam, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, waar door er altijd en overal voor zijn volk te zijn. En het te geven wat nodig is voor een leven met hem. En dat deed hij, en dat doet hij, en dat blijft hij doen. Omdat hij zich daartoe verplicht heeft. God blijft trouw aan zijn schapen. Ook al zijn ze afgedwaald. Waarom? Omdat zijn naam, zijn eer en reputatie op het spel staan. Hij is de goede herder. Die de naam heeft om genadig en barmhartig te zijn. Omdat hij zo is. Dat ligt in zijn aard. Zo is zijn heilig karakter. Zo is het vaderhart van God. Dat wil overigens niet zeggen dat onder de leiding van deze herder de schapen niet op gevaarlijke plaatsen komen. David schrijft in vers 4, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het is nu een beeld van een schaapskudde die door een wadi trekt. Een droge rivierbedding met steile rotswanden waar de zon nauwelijks kan komen. Een donkere plaats vol van gevaren. Roofdieren kunnen er op de loer liggen om een schaap te grazen te nemen. En ook kunnen schapen door een struikeling of een val zich verwonden of erger nog hun leven verliezen. Maar toch gaat de herder dat donkere dal niet uit de weg. Nee, hij leidt zijn kudde er juist dwars doorheen. En hij gaat daarbij voorop. En de schapen volgen hem. Zijn stok en staf bieden de kudde bescherming. De korte staf met een knopvormig uiteinde was een machtige knuppel waarmee de herder de roofdieren kon slaan en kon verjagen die de kudde zouden bedreigen. En de staf, die was veel langer, die was wel 2 meter lang. En die had, bovenaan had hij een half cirkel vorm. En daarmee kon de herder de schapen lostrekken die in de struiken verstrikt waren of die vastkwamen te zitten in de rotspleten. En de onderkant van de staf, die had een schepje. En daarmee wierp de herder kluitjes naar de schapen die waren afgedwaald, om hen terug te brengen naar de kudde. Nou, u voelt wel aan dat stok en staf symboliseren dus Gods leiding en bescherming in het leven van David en ook in ons leven. Als wij door een donker dal van verdriet, ziekte of dood moeten passeren en dan gevaar lopen af te dwalen of daarin vast te komen, te zitten, ja, dan hoeven we niet in paniek te raken. Dan hoeven we niet bang te worden. Want God gaat ons immers voor op die weg die wij moeten gaan. Hij is erbij. In de grondtekst staan de woorden: u bent bij mij, precies in het midden van de psalm. Ze vormen zo letterlijk de kern of het hart van deze psalm. Want juist daar gaat het spreken over God naar een spreken tot God. Hij wordt u. Moet u maar eens nakijken. Het wordt dus heel persoonlijk. En dat gebeurt dan exact waar de kwetsbare schapen een dal van diepe duisternis moeten passeren. Als het leven donker wordt, als de omstandigheden ons benauwen, dan mogen en kunnen we er zeker van zijn dat onze herder erbij is. U bent bij mij. God is in zijn Zoon Jezus Christus onze goede herder, die zijn leven voor ons heeft ingezet. En zijn aanwezigheid mag ons vertroosten als we met tegenslag te maken krijgen. Als we het moeilijk hebben. Onszelf afvragen: hoe moet ik ooit deze dag weer doorkomen? Juist dan wil God ons zijn zorgzame nabijheid en liefdevolle betrokkenheid laten zien. We hoeven geen kwaad te vrezen. Nergens bang voor te zijn. Want geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Die God is onze redding. In vers 5 gaat het beeld van de herder met zijn kudde over in dat van de gastheer die nodigt en verzadigt. Ons tweede punt. Ook deze vergelijking wordt meer gemaakt in het Oude Testament. God is de gastheer voor mensen zoals David. Vers 5 zegt: u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. God nodigt alle mensen zoals David om zijn gast te zijn. En hij nodigt ze aan zijn tafel. Dat is een beeld dat spreekt van liefdevolle en intieme gemeenschap. God richt maar al te graag voor David een uitgebreide maaltijd aan. En hij behandelt hem daarbij als zijn geliefde eregast, die alle eerbetoon ten deel valt. Zijn voeten worden schoongewassen, zijn hoofd rijkelijk gezalfd met geurige olie. En hij mag zich te goed doen aan al het eten dat hem wordt aangeboden. En hij mag genieten van zijn drinkbeker, die tot aan de rand toe is gevuld met wijn. Het laat zien hoe enorm veel David betekent voor God. Hoe enorm kostbaar hij is in zijn ogen. Maar wat daarbij wel opmerkelijk is, schrijft David, dat God dit pakket voor de ogen van mijn tegenstanders aanricht. Op de plek waar zijn vijanden zijn die hem naar het leven kunnen staan. En dat klinkt in onze oren tamelijk ongewoon. Hoe kun je nu openlijk een maaltijd houden op een plaats waar je vijanden aanwezig zijn? Waar je hen precies zou kunnen zien en zijn jou, en waar je hun doodbedreigingen onmiskenbaar zult kunnen merken. Voor ons zou dat een hoogst ongemakkelijke situatie zijn, denk ik. Waarbij we onszelf zouden afvragen of we echt wel kunnen genieten van zo'n maaltijd. Je zou immers geen hap door je keel kunnen krijgen als je wordt bekeken door je vijanden die je naar het leven staan. Maar toch, God doet dit. Hij maakt voor David een vorstelijke maaltijd gereed in de aanwezigheid van zijn vijanden. En David mag aanschuiven aan Gods tafel, terwijl zijn vijanden machteloos en afgunstig toekijken. Nou moet u weten dat volgens de Oosterse traditie iemand die bij jou te gast is, daarmee volledig onder jouw bescherming valt. Als zijn gastheer ben je dan te alle tijden verantwoordelijk voor het welzijn van je gast. Wat er ook gebeurt, je moet zelfs bereid zijn om je eigen leven op het spel te zetten om het leven van je gast te redden. En dit laat zien dat David Gods eregast is. En daarmee ook volledig onder zijn bescherming valt. Het laat iets zien van Davids grote verwondering over Gods leiding en voorziening in zijn leven. Zelfs onder het oog van zijn vijanden mag hij zich volledig veilig weten onder de machtige bescherming van God. Die hem is veel groter en sterker is dan welke tegenstander dan ook. Gemeente, zitten aan Gods tafel. Uitgenodigd worden om met hem de maaltijd te mogen gebruiken. Dat betekent dat je je mag verheugen in zijn veilige aanwezigheid. En het hebben van intieme gemeenschap met hem. Maar de vraag is, zijn wij wel bereid om te komen naar zijn tafel? Willen wij ons verzadigen met wat God ons aan brood en wijn aanbiedt? Ja, niet alleen bij de maaltijd des Heren, zoals we die elke maand vieren in deze gemeente. Maar veel meer nog bij het bruiloftslam van het lam. De bruiloftsmaal van het lam. Het feestmaal van de herder, dat eenmaal zal worden aangericht voor alle schapen die bij hem horen. Zou u dan ook, in alle eerbied gesproken, met een gerust hart bij God aan tafel kunnen aanschuiven? Spurgeon zei eens, hoe zou het met u zijn als God uw beker had gevuld naar de mate van uw geloof? Hoeveel zou er dan in uw beker zitten? Tot slot wijst David ons op het grote belang van het zitten aan Gods tafel, vers 6a. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. De Hebreeuwse woorden voor goedheid, kennen we allemaal, tof. En goede tierenheid, betekent zoiets als genade, zijn vrij algemeen, zodat ze verschillend vertaald worden. De NBG vertaalt het met heil en goede tierenheid. De nieuwe vertaling met geluk en, zoals ik al zei, genade. En de Willibrords vertaling en de Groot Nieuwsbijbel vertalen het met goedheid en liefde. Het zijn allemaal betekenissen die allemaal in datzelfde woord liggen opgesloten. David weet dat als hij aan Gods tafel zit, dat hij niet meer kan worden achtervolgd door zijn vijanden. Nee, maar dat hij uitsluitend alleen nog zal worden achtervolgd door Gods goedheid en goede tierenheid. Ja, dat Gods goedheid, trouw, barmhartigheid, genade, geluk en vrede hem zullen blijven najagen, zoals jagers hun prooi achterna zitten. God houdt niet op om David te blijven zegenen met alles wat hij nodig heeft om een leven te kunnen leiden tot eer van zijn naam. En als er dan moeite en problemen opdoen in zijn leven, dan mag hij altijd zijn toevlucht nemen tot de Heere, tot zijn rijkgedekte tafel, om daar versterkt te worden door God, als een voorproefje of het eens komen gaat. Gods zegeningen zullen met David zijn, totdat hij is aangekomen op de plaats van zijn bestemming. Totdat hij voor eeuwig in het vaderhuis mag wonen. Vers 6b. Ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte van dagen. David weet zich al verzekerd van Gods aanwezigheid in zijn leven. En daarom juist heeft hij er ook alle vertrouwen in dat hij eenmaal voor altijd in Gods aanwezigheid zal zijn. Gods goedheid en goede tierenheid zijn immers zijn reisgezellen op weg naar dat vaderhuis. Gemeente, ik kom tot de afronding. Psalm 23 leert ons één belangrijke levensles. Namelijk dit. Dat een leven zonder God geen leven is. Want zonder zijn leiding lopen mensen als onnozele, domme schapen blindlings elkaar achterna. Houden ze krampachtig vast aan ongezonde levensgewoonten. Doen ze waar ze zelf zin in hebben. Kiezen ze eigen wegen en maken ze eigen keuzes. Al is het tot hun eigen schade. Halstarrig en eigenzinnig denkt men zichzelf tot herder te kunnen zijn. Maar zonder de leiding van de goede herder blijft de mens daarmee een kuddedier die de massa achterna loopt. Jesaja profeteerde immers al dat zijn volk dwaalde als schapen. Een ieder naar zijn eigen weg. Wat toen voor Israël gold, geldt vandaag nog steeds voor alle mensen die de goede herder in hun leven missen. Ze zijn hulpeloze, kwetsbare schapen die het in hun eigen wijsheid en eigen kracht niet kunnen redden. Ze zijn hun leven niet zeker als ze zich niet hebben verzekerd van de leiding van God in hun leven. Gelukkig sprak de profeet Jesaja daarom ook in hetzelfde vers van redding. Hij zegt, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem, Jezus Christus, doen neerkomen. God liet alle zonden van de mensen neerkomen op de goede herder Jezus Christus. Hij gaf aan het kruis van Golgotha zijn leven om zijn schapen te redden van een eeuwige dood. Daarom ook is hij die enige weg naar het Vaderhuis. En op die weg daarheen wil hij ons leiden. Wie Jezus als de weg, de waarheid en het leven aanvaardt, die mag zich verzekerd weten van een eeuwig leven in aanwezigheid van God de Vader. Maar de andere kant is ook waar. Als je die Jezus afwijst, dan ben je in je leven niet zeker. Amen.